Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Mijn excuus voor mijn stem, ik ben net genezen van een grote verkoudheid. Ik hoop dat u me allemaal kan verstaan. Welkom aan u allen die hier in de dienst is. Ook een welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. En ook welkom aan de gasten in ons midden. Ik heb er weer een paar mogen zien. Van harte welkom. Onze voorganger vanochtend is dominee Maliepaard. Op het orgel zit, anders dan eigenlijk afgekondigd was, Beth Howard, want mevrouw de Vries is ziek. En vanuit deze kant wil ik mevrouw de Vries ook harte beterschap wensen. Zondag 21, de 21ste, hebben we weer zingen naar de zondag. Zaterdag. Dank u wel voor de verbetering. Zaterdag de 21ste, ik was helemaal bij mijn gedachten bij de zondag waar we naartoe gingen zingen. Hebben we weer een zangavond, dat is op de 21ste in deze zaal. U bent van alle harte uitgenodigd en ook alle gasten die u mee wil nemen ontvangen we met open armen. Als u een uitnodiging mee wil nemen, we hebben hier op de tafel hebben we uitnodigingen en eventueel posters liggen om het andere mensen onder hun aandacht te kunnen brengen. Als u ze mee wil nemen, heel graag. Dan is de collecte vanochtend is voor de kerk. En de bloemen willen we vanochtend aan Jaap van Duin meegeven. Omdat die volgende week, de 18e als dat goed is, hè, is die jarig. En Jaap, maar voor jou zijn we, een van de bloemen vanochtend is voor jou. Dan wens ik u al een goede dienst en een gezegende dienst. Ik draag de dienst over aan de dominee.
Goedemorgen, fijn dat u er bent. We willen stilstaan vanmorgen bij de navolging van Christus. En wat dat voor ons betekent, we kunnen het natuurlijk niet helemaal belichten, maar bepaalde facetten hopen we met elkaar te doordenken en daar open voor te staan. We gaan zingen, de oude berijming is er vanmorgen niet, denk ik. Is er wel, dan moet dat even worden uitgedeeld. Psalm 68, vers 10. Oude berijming, Psalm 68, het tiende couplet. Richt ons nu in een persoonlijk en stil gebed op de Heere. Geprezen zijt gij, Heere, onze God, die we Abba, Vader mogen noemen door onze Heere Jezus Christus. Onze hulp en verwachting is van u, want u bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid en u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilde u ons vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heere Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Het volgende lied is een mooi loflied, is een glorie aan de Heere. Dat is ELB 337. En onze broederorganist begint wel om het in te zetten en na de tweede regel stopt hij, want dan zingen we verder a cappella. In verband met allerlei technische dingen die ik u niet verder kan uitleggen, maar hij wel. Dat zal hij na de dienst doen. Maar in ieder geval, we hebben natuurlijk goede zangers in ons midden, dus we doen het ook daarna a cappella. ELB 337, glorie, glorie, glorie aan het Lam. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, opdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen en die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel David, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht. Waardig is het Lam. We staan midden in deze maatschappij en we maken er van alles en nog wat mee. En Deze week weer zijn we opgeschrikt door allerlei situaties in Parijs. Nou, ik hoef het u allemaal niet te vertellen. En het komt wel heel dichtbij. En dan denk je, wie kan dit beteugelen? Wie kan dit in zijn handen houden en nemen dat het toch uiteindelijk tot de volheid zal komen? En dan weten we uit de Bijbel, er is er maar één persoon die de 7 zegels kan openen. Er is er maar één die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat mogen we blijven geloven. Dat mag je elkaar blijven toezeggen. En ook toezingen dat er maar één is die waardig is de zegels te openen. Dwars door alles heen mogen we weten. En waarom is hij waardig? Nou, hij is waardig omdat hij alles heeft volbracht. Dat hij de wet van God heeft vervuld. De Zoon van God die alles vervuld heeft, alles gedaan heeft. En vandaar dat de Bijbel ook zegt, heilig zult gij zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbaten houden. Ik ben de Heere uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere uw God. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien. En wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult gij voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen, gij zult elkander niet bedriegen. Hij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult uw naaste niet afpersen. Gij zult niet roven. Het loon van de dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult gij niet vloeken. En voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen. Maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Gij zult de armen niet begunstigen, de aanzienlijke niet voorttrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Gij zult in uw broeder uw hart niet haten. Openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig zijn en haatdragen tegenover de kinderen van uw volk, maar de naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. Hij is gekomen om dit te vervullen. En dat heeft hij allemaal volbracht. En dat is het goede nieuws. De blijde boodschap. Dat er één is die waardig is. Dat is het lam dat zichzelf heeft gegeven. Maar omdat wij uit onszelf niet waardig zijn en onze waardigheid alleen in hem vinden, willen we dat ook aan de Heere belijden door het zingen van Psalm 6, vers 1, 3 en 5. Dat we daarin ook ons verootmoedigen voor de Heere onze God. Psalm 6, 1, 3 en 5.
Oh,
Laten we samen bidden. Heer onze God, hemelse Vader, wij prijzen uw naam, omdat wij u Abba, onze hemelse Vader, mogen noemen. Dat we u ook mogen leren kennen als onze Abba, onze Vader die in de hemelen zijt. Wij danken u uit de grond van ons hart dat u de weg tot het vaderhart hebt geopend. Niet door aan ons alles te vragen en dat u zegt van nou moet je dat maar doen. En dan kom je vanzelf wel uit bij het vaderhart. Maar u hebt de weg geopend in uzelf door uw geliefde zoon te zenden. En dat is barmhartigheid. Dat is een warm hart van u voor verloren zondaren. Want buiten u zijn we verloren. Verloren, dat is een beetje een moeilijk woord. Maar als je iets hebt verloren, dan ben je het kwijt. Je hebt een sleutel, maar waar heb ik nou die sleutel? En dan zoek je net zo lang tot je het verlorene hebt gevonden. En zo, heren, door de zonde waren we u kwijt, maar we leefden niet meer in de relatie met u. En u bent net zo lang gaan zoeken totdat u ons gevonden hebt. Dank u daarvoor in en door de Heer Jezus Christus. En zo willen we u prijzen. Prijzen voor uw genade en voor uw trouw. Prijzen voor wie u bent. Prijzen voor dat u waardig bent, dat u heilig bent om te ontvangen alle eer, aanbidding, dankzegging. Heer, alles wat ons leven is geworden door u, dat komt u toe. Ik roep in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En zo danken we u, Heere God, dat u ons niet doet naar onze zonde en vergeldt aan onze ongerechtigheden, maar dat we weten dat u ook vergeving schenkt. En daar bidden we ook om, Heere, als we daarin nog niet zeker zijn van vergeving, zeker zijn dan al onze schuld en zonde is weggenomen, dan willen we dat bij u neerleggen en belijden. En zeggen, Heere God, vergeef mij al mijn verkeerde dingen in gedachten, woorden en daden. En reinig mij door het bloed van het lam. En wilt u daar toch ook dat wegnemen en geven dat ik mag staan voor uw aangezicht zonder vlekken of rimpel of iets dergelijks. Dank u wel dat we dat niet te vergeefs aan u zullen vragen. Roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Open uw mond en eis van mij vrijmoedig. En zo mogen we vrijmoedig, niet omdat we dat uit onszelf hebben, maar op grond van het offer van de Heer Jezus Christus, komen we in vrijmoedigheid tot u. En wij vragen u, wees goed voor ons vanmorgen. Wees in ons midden. Met uw Heilige Geest, ook als we nadenken over de navolging van Christus, wat dat voor ons te betekenen heeft, dat het zal landen in ons leven, dat uw woorden werkelijk ook doel zullen treffen, want u hebt uw woord uitgezonden, opdat het zal vrucht dragen en dat we mogen leven op de adem van uw stem. Wilt u ons zo allen uw zegen geven, jonge mensen, oudere mensen, mensen in de bloei van hun leven, mensen die soms zoveel moeite door moeten maken, heren, want dat wordt ons ook allen niet bespaard. Je moet soms door moeilijke dingen heen, door dalen van waarin het licht nauwelijks meer doordringt. Soms voel je je depressief, soms voel je je heel erg van, misschien wel van u en de ander verlaten. Soms weet je niet waar je het zoeken moet. En toch, Heere God, dank u wel dat u dan altijd maar weer komt met de lichtstraal van uw genade in ons leven. En dat u zo ons leven beschijnt met uw genade, met uw trouw, met uw waarheid. En dat u datgene geeft wat we nodig hebben om getroost te leven en getroost te sterven als het zover is. Heere, zo dragen we deze dienst aan u op. En we willen u vragen, ga met ons mee. Zegen ons met de Heilige Geest, met uw aanwezigheid. Dat we delen in alles wat de Heer Jezus voor ons heeft volbracht. En wilt u het boze en het kwade van ons weren. Heere, leg uw beschermende hand over ons leven, over deze gemeente, over uw kerk in deze wereld. Waar dan ook ter wereld. Dat ze bij elkaar komt. Zegen de Messias beleidende Joden. Heren, ontferm ook over hen. Geef ook dat zij zich allereerst geborgen weten bij u. En dat er ruimte zal zijn. Ook binnen de gemeente. Juist ook voor hen. We dragen dit alles aan u op. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Gemeente, wij lezen een kort gedeelte uit het Matthäus-evangelie. Matthäus hoofdstuk 9. En dan vanaf vers 9 tot en met 13. Ik hoop in de preek dan nog even te wijzen op een aantal andere gedeeltes. Ook uit Matthäus als het gaat over de navolgers. Dus ik zou zeggen, hou de Bijbel maar bij de hand. Dat is het makkelijkste. Dat kan je zelf ook nalezen. Hè? Dat is de gemeente in Berea, dus de Joden in Berea, die hoorden het evangelie en ze gingen na in de schriften of het ook zo was. En nou, dat is een goede houding. Dat je in de schriften mag zoeken naar wat gezegd wordt. Is het wel zo? En dan is het ook het woord van de levende God. Matthäus 9, vanaf vers 9. En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matthäus genaamd. En hij zei tot hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het geschiedde toen hij in het huis aanlag, zie vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen. En toen de fariseeën dit zagen, zeiden ze tot zijn discipelen, waarom eet u meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zei, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ga heen en leert wat het betekent, barmhartigheid wil ik en geen offeranden, want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu van Psalm 36, het derde couplet. Psalm 36, vers 3. Het Amelied op de verkondiging is gezang 445, vers 1 en 3. 445. God heeft mij zijn zoon gegeven door het geloof, nam ik hem aan. En vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matthäus genaamd. En hij zei tot hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Het thema is, ook jij een volgeling? Het thema is, ook jij een volgeling? Een uitroepteken of een vraagteken? Gemeente van Jezus Christus. Jezus wordt op de vingers getikt. En dan niet rechtstreeks, maar via zijn discipelen. En door mensen die de wet kennen. Dat zijn de fariseeën en de schriftgeleerden. En we moeten daar niet te negatief over denken, want er zit misschien bij ons en in ons meer van die fariseeën en schriftgeleerden dan dat je misschien wel denkt. Want wat waren dat voor mensen die Jezus op de vingers tikte? Nou, dat waren mensen die heilig wilden leven. Dat waren mensen die letterlijk het woord van God namen. Die de Heere God wilden navolgen zoals hij geschreven had in het woord van God. En dat namen ze heel nauwgezet waren ze. Dat ze er allemaal niet aan toe kwamen, dat heeft de Heer Jezus hen leren ontdekken. Maar je kan als mens zo van jezelf overtuigd zijn dat je op het goede spoor zit, dat je denkt, nou, ik doe het allemaal goed. En die ander die zit niet helemaal goed, maar ik wel, want ik probeer toch serieus naar de kerk te gaan, ik probeer toch elke dag te leven naar wat de Bijbel ons aanreikt. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Paulus zegt, voor zijn bekering was ik ook zo iemand. Hij was naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Dus er was niemand die nou iets op hem aan te merken had. Moet je eens kijken wat een vroom mens dat is. Moet je eens kijken, hij probeert zo dicht bij de Tora te leven, de Bijbel te leven. Daar kan iedereen nog wel een puntje aan. Oftewel, dat vraagt toch ook wel een bepaald ontzag. Maar dat betekende wel dat daar zit een gevaar in. Allereerst dat je denkt dat je het allemaal zelf kan doen bij God. Dat noemen we wel een eigen gerechtigheid. En een eigen gerechtigheid is een moeilijk woord, maar dat betekent van ik doe de dingen zo goed dat ik bij God wel een zesje haal. Of een zeven of een acht, nee, een negen misschien wel. En het liefst een tien. Met andere woorden, dat je hebt verdiend, dat God jou een aai over de bol geeft en zegt, jongen, Sjaak Maliepaard, goed gedaan hoor. Dat heb je allemaal fantastisch gedaan. Moest kijken wat een wetsbetrachting, moest kijken wat een gehoorzaamheid, moest kijken hoe je dat allemaal hebt geleerd en gedaan. Dat kost natuurlijk offers, want je bent niet zomaar navolger van God, dat kost offers. Want je mag dit niet meer doen en dat doe je niet meer. Maar het gevaar is ook wel groot dat je dan op anderen gaat neerkijken. En dat gebeurde met de fariseeën en de schriftgeleerden. Die keken op anderen neer, zij die de wet niet kenden. Dat was de schare die de wet niet kende. Ze hoorden wel tot het volk van God, natuurlijk. Maar ze leefden er absoluut niet naar. Nou, dan had je die tollenaars en die zondaars. Die tollenaars, kom ik straks nog op wat het precies is. Maar het heeft iets met belasting te maken, zal ik maar zeggen. Het is degene die de belasting aan het innen was. En de zondaars, nou, dat zijn mensen, dat zie je zo aan hen, dat zijn zondaars. Die doen wat God en gebod verboden heeft. Nou, daar ga je natuurlijk niet mee om, met zulke mensen. Daar distancieer je van. En dan ga je kijken van, oh, ga jij er wel mee om? Nou, dan ben je niet, dan ben je niet goed. Dan ben je niet goed. En weet je, bij het voorbereiding van de dienst van deze preek dacht ik van, wat zit dat dicht bij als wij spreken over de heiliging van ons leven. Dat betekent dus over als je de Heer Jezus wil volgen en dienen, dan doe je ook niet meer de dingen die Jezus verboden heeft. Ik weet nog wel, toen wij pas tot geloof kwamen, dat was in Voorthuizen. Toen kwam er een heiligingsbeweging in ons leven, van mijn vrouw en ik. En dat was wel bijzonder. Niemand zei dat je dingen niet moest doen. Maar we deden het door de Heilige Geest, deden we het niet meer. Bijvoorbeeld, de Heilige Geest wees ons op de boeken die we in de boekenkast hadden staan. En dat waren mooie boeken, maar niet alle boeken hoorden bij de Heere God. Daar kreeg je last van. Die boeken moesten weg. Want dat is, je zou kunnen zeggen, dat is niet goed. Maar niemand vertelde ons dat, hè? Niemand zei van, nou moet je die boeken wegdoen. En dan mag je dit niet meer en dat niet meer. En zo was het ook met muziek. Wij hielden ook erg veel van muziek. We hadden ook allerlei platen, hè? Dat was toen in die tijd van die langspeelplaten. 33 toeren en 78 toeren, weet u nog wel. En daar kregen we op een gegeven moment ook last van. Die moest ook weg. En een van de dingen, bijvoorbeeld, wij reisden nogal veel op zondag. En dan zagen we er niet tegenop om te tanken bij een tankstation. Maar toen kregen we er ook last van. Ze zeggen, ja, de Heer wil dat we rusten op zo'n dag. Nou, dat betekent dat anderen ook die gelegenheid moeten krijgen. En dan betekende dat je dus niet meer ging tanken op zondag. Dus maar met het gevolg dat je als het ware toch wel een beetje je ging verwijderen van anderen die dat wel deden. Want er waren mensen ook in de kerk die dat wel deden. En er waren mensen in de kerk die, en daarbuiten, die hadden daar geen moeite mee. Maar jij wel, wij hadden er wel moeite mee. Dus wat ging je doen? Je wilde zo graag de Heer volgen en dienen, dat je niet meedeed met de rest. Nou, dat is op zich niks op tegen. Want dat is het werk van de Heer in je leven. Maar er zit wel een gevaar in, dat je de ander, die nog niet zo ver is, zal ik maar zeggen, dat je die misschien wat minder gaat achten. Dat je niet meer met mensen omgaat enzovoort. En dat gevaar proefde je ook in je eigen leven. Nou, dat is er nou eigenlijk aan de hand. Die discipelen van Jezus, die gaan om, die zitten zomaar aan tafel bij hoeren, tollenaars en zondaars. En Jezus ook. En wat gaan die fariseeën? Die zien dat. En die bekritiseren Jezus. En eigenlijk bekritiseren ze Jezus via zijn discipelen. En dat is ook gemeen, want die discipelen waren nog niet zo lang leerlingen van Jezus. Nou, als je nog maar pas leerling bent van Jezus, navolger van Jezus, dan ben je nog niet zeker. Dan ben je nog niet, je zou kunnen zeggen, dan ben je nog een jong boompje. Je kent dat wel, hè, als je een jong boompje hebt. Die is nog niet vastgeworteld in de grond. Die heeft nog van die stokken daarnaast nodig. Want anders gaat hij om. Dus je bent nog niet, laten we zeggen, diep geworteld in het geloof. Nou, dat waren de discipelen niet. Want, kijk maar eens, in Matteüs 5. En dat is nog niet zo lang geleden. In Matteüs 5 worden een paar mensen tot discipel geroepen. Hey, Jezus, Matteüs 4 vers 18, toen hij nu langs de zee van Galilea ging, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas, diens broeder, een net in de zee werpen, want ze waren vissers. Ze stonden dus in het gewone leven. En hij zei tot hen, komt achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Ze lieten nu terstond de netten liggen en volgden hem. Ze waren nog maar pas volgeling van Jezus. Misschien ben jij dat ook wel nu. Dat je kan zeggen, nou, ik heb de Heer pas ontdekt. Of de Heer heeft mij ontdekt. Ik ben pas volgeling van hem. Maar dan kan je nog niet zoveel aan, hè? Dus dan kunnen mensen kritiek op je hebben. Zo, doe jij dit of dat. En dan raak je misschien helemaal van streek. Dus het gevolg zou wel kunnen zijn dat de discipelen aan het twijfelen gingen. En Jezus hoort dat. En Jezus reageert erop. Uiteindelijk is het wel een kritiek op Jezus. Zo, gaan jullie, gaat je meester om? Nou, dan zal het wel niet veel goed zijn. Dat zit erachter. En dat kan mensen aan het twijfelen brengen. Zo, ga jij naar dat kerkje? Nou, dan moest je kijken wat ze doen. Nou, dan kan het wel niet zoveel goed zijn, zal ik maar zeggen. Nou, oké. Okay. En wat doet de Heer Jezus dan? Dan gaat hij een heel belangrijk principe leren van het Koninkrijk van God. Van het belangrijkste principe van de navolging van Christus is, van de navolging van God, dat God zegt, barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Dat zegt hij een paar keer. Dat is best een moeilijk iets wat de Heer Jezus zegt, want wat is barmhartigheid? Hè? Als ik kijk naar, wilt u dat eens vertellen, wat is nou barmhartigheid? Hoe kan je dat nou in een paar woorden duidelijk maken? Dan is dat best moeilijk. Hè, barmhartigheid, dat gebruiken we niet zo vaak, hè, het woord barmhartigheid. Maar heel in het kort komt erop neer, God heeft een heel warm hart voor zondige mensen. Voor mensen die het niet verdienen, die hij net zo goed links had kunnen laten liggen. Maar God zoekt juist die mensen op, om hen te redden en te bevrijden. Onverdiend, dat hebben ze niet verdiend, maar God zoekt ze toch op. Wie je ook bent. En de Heer Jezus die zegt nu, dat wil ik jullie nou leren. Dat moeten die fariseeën en die schriftgeleerden leren. Helemaal niet erg dat ze als afgezonderden leefden. Maar dat moet helemaal niet betekenen dat ze mensen als het ware links lieten liggen. En dat ze mensen niet meer zagen zitten en niet meer met hen om zouden gaan. En dat ze, nee, ze moesten juist iets anders leren. Juist ook als je de Heer leert kennen, dan wil je graag dat die ander ook de Heer leert kennen. En dat betekent dat je in hun leven, als het ware hun, moet gaan bereiken. Zoals die verloren schaap werd opgezocht door de goede herder. Die gaat opzoeken en vinden. Barmhartigheid wil ik en geen offeranden. Dus met de andere woorden van, het gevaar is groot, ook in ons leven, dat we zeggen van, nou moet je kijken wat ik allemaal voor de Heer heb gedaan. Moet je kijken wat voor offers ik allemaal gegeven heb. Ik heb dit gedaan en dit doe ik niet meer, enzovoort, enzovoort. Dat je dat als het ware weer als een soort prestatie gaat aanmerken, dat God toch wel naar je om moet zien. En dan leert Heer Jezus ook ons, ja maar we leven allemaal van die ene barmhartigheid. We leven allemaal uit die ene bron. We zitten allemaal, als je zou kunnen zeggen, aan tafel bij de Heer Jezus, als zondaar en als een tollenaar en als een hoer, die het allemaal moet hebben van die ene barmhartigheid. Denk maar aan het avondmaal, dit is mijn lichaam voor jou, voor u. En Jezus heeft dat niet gegeven voor mensen die niet, laten we zeggen, die geestelijk gezond zijn. Maar hij heeft het gegeven voor mensen die geestelijk, als het ware, niet voldoen aan de wil van God. Daar kom ik straks nog op terug. Want Jezus zegt, zij die ziek zijn, hebben een geneesheer nodig. Als je ziek bent, heb je een arts nodig. Als je gezond bent, heb je dat niet nodig. En de fariseeën dachten dat ze door hun wetsbetrachting eigenlijk zodanig waren dat ze de geneesheer niet meer nodig hebben. Ergens anders zegt Jezus, als je niet tot mij komt, dan zou je in je zonde sterven. Dus het blijft altijd weer opnieuw genade van de volgeling van Jezus, om te leven uit zijn genade en te leven uit zijn barmhartigheid. Nou, de apostel Paulus heeft dat leren ontdekken. Ik was een Hebreër uit de Hebreeën, naar mijn ijver, naar de wet onberispelijk. Maar dan zegt hij, alles wat mij winst was, heb ik om Christus schade geacht, zegt hij in Filippenzen 3. Ik acht het zelfs trek. Je zou kunnen zeggen, hij zegt het. Ik acht het zelfs datgene wat achter een koe, als die op stal staat, heb je een soort gleuf waar al dat mest wordt opgevangen. Hij zegt, dat is mijn eigen gerechtigheid. Ik acht het zelfs dat. En waarom heeft hij dat leren ontdekken? Om Christus te leren kennen. Om zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn trouw. Ik, de grootste zondaar van ons allen, zegt hij. Maar ik heb leren ontdekken dat God aan mij zoveel barmhartigheid heeft bewezen. Nou, dat moet een navolger van Christus leren. Wat het betekent om te leven uit barmhartigheid. Maar ook dat die ander mag leven uit barmhartigheid. En dat wil de Heer Jezus zijn discipelen voorhouden, de fariseeën voorhouden, enzovoort, enzovoort. Broeders en zusters, hoe begint dat nou? Nou, en vandaar verder gaande zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten, Matthäus genaamd. Nou, dan kom je bij onze tekst uit. Jezus is dus op doorreis en als we dat dan lezen, wat doet hij allemaal? Hij geneest mensen. Hij wijst mensen de weg. Hij leert mensen. Hè, dat kan je zo lezen in Matthäus 9. Dat is een samenvatting. Moet u dus bijnemen. Matthäus 9 vanaf vers 35. En daar lezen we. Matthäus 9 vanaf vers 35. En Jezus ging alle steden en dorpen langs. Dus hij kwam zowel in de stad als in het dorp. Jezus was niet alleen iemand van het platteland. Maar hij zocht ook de steden op, hoewel die steden niet zo groot waren als nu. En wat deed hij? Hij leerde in een synagoge. Hij verkondigde het evangelie. En hij genas alle ziekte en alle kwaal. Dat deed Jezus. Rondtrekkende was hij degene die mensen opzocht. Hij leerde. Je zou kunnen zeggen, hij gaf leerdiensten. Hij predikte, om het in onze taal maar even te zeggen, uit de catechismus. Je hebt de leer nodig, de gezonde leer, zegt Paulus, dat heb je nodig. En Jezus geeft dan ook die gezonde leer. Wat is gezond? Wat maakt je ziek? Je kan ook dingen leren die niet goed zijn, die je wegbrengen en afbrengen. Hij leerde, hij verkondigde. Dat heeft iets van proclameren, van wat het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeer u. He? En gelooft, dat is, wordt verkondigd, dat is het evangelie wat met een bazuinschal wordt uitgebracht. Iedereen mag het horen. En hij had oog voor de ziekte en voor alle kwaal. En dan staat er, toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hem bewogen. Eigenlijk staat daar ook hetzelfde woord wat wij met barmhartigheid kunnen vertalen. Ragam rugama. Hij werd met ontferming, hij werd met barmhartigheid over hen bewogen. Waarom? Omdat hij ze zag zoals ze werkelijk waren. Omdat hij zag dat ze voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hadden. Ze hadden wel herders, maar die brachten hen niet in de rust. En dat doet Jezus nou wel. Dan gaan we nog even verder naar Matthäus 11 vers 28. Want daarin zegt hij eigenlijk van, kijk, daar ben ik nu voor gekomen. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij, dus hij zoekt ze op. Hij zegt van, ik vraag niet om allerlei dingen eerst te doen, maar allereerst tot mij te komen. Als je vermoeid en belast bent van alles wat een ander jou heeft opgelegd. En je moet zoveel. Je wordt dit geleerd en dat geleerd en je komt er niet. En dan zegt de Heer Jezus van, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dus de Heer Jezus brengt ons in de ware rust. En dat heeft iets te maken met dat je mag opademen. Dat je, laten we zeggen, even bij de Heere in zijn veiligheid mag zijn, geborgenheid. Hè? een veilig plekje. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Rust. Je hebt een rustdag nodig. 6 dagen werken en dan toch die ene dag dat je even ontslagen wordt van... Nou hoef je alles, je hoeft je huiswerk niet te maken op zondag. Dat hoeft niet, dat doe je zaterdag of wat dan ook. Maar zondag hoeft dat lekker niet. Rust. En je mag werken aan je lichamelijke gesteldheid. Maar dat hoeft niet op een zondag, dan ga je maar zaterdag je uit de naad lopen. En kom dan zondag tot rust. Kom tot mij... En dat is natuurlijk niet alleen bepaald bij de zondag, maar Jezus nodigt mensen uit om te komen tot hem en rust te geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en ge zult rust vinden voor uw zielen. Dus de navolging van de Heer betekent niet allereerst allerlei dingen te doen, maar te gaan rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is het eerste. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dat is zo diep, maar zo anders als de meeste leraren en mensen die het voor het zeggen hebben, hebben. Bij Jezus kom je tot rust, mag je opademen. En broeders en zusters, die Matthäus... Want daar gaat het even over. En Jezus die komt en die gaat dan die dorpen en die steden langs. Hij gaat soms heel erg ver. Helemaal naar het noorden. En komt dan bij Capernaum. Dat is een plaats wat hem heel bekend is. Maar dan ben je bij het meer van Galilea. Moet je je voorstellen. Dat meer dat heeft een vorm van een harp. Hè? Zo heet het ook. In het Hebreeuws. En daar loopt een hele belangrijke handelsweg langs. Dus dat was best wel een druk verkeer met alles en nog wat. Dat kwam langs het meer van Galilea, langs Capernaum. En wat gebeurde dan? Nou, de overheid wilde daar wel het een en ander van tol zien of belasting zien. En nu was de overheid in die tijd niet de Hebreeuwse overheid, de Joodse overheid, maar de Romeinse overheid. Dus de Romeinen hadden het voor het zeggen. En die wilde graag tol heffen, dus belasting heffen van die mensen die daar langskwamen met hun goederen. En wat deden ze nou? Ze gingen die belastingplicht, die deden ze niet zelf, maar die gingen ze als het ware verkopen aan de locals. Aan mensen die daar ter plaatse de taal kenden en ook woonden. En die kregen een contract voor 2 of 5 jaar. En die mensen die moesten dus een bepaald geldbedrag per jaar afdragen aan de Romeinse overheid. En hoe zij het zelf weer terugkregen, dat was hun verantwoordelijkheid. En die gingen dus tol heffen. Maar je snapt, nou als je een bepaald bedrag hebt wat je af moet dragen, dan, en je moet er zelf ook nog van leven, en misschien ben je niet zo eerlijk, dan wordt er heel wat tol geheven. Oh, dat kost zoveel. En daarom was die tollenaar was een gehaat iemand. Dat was iemand die hulde met de vijand. Jij hoort niet bij ons. En zeker niet bij degene die de wet kennen. Jij bent dus... Denk maar aan Zacchaeus. Dat was de oppertollenaar. Nou, Zacchaeus was niet eerlijk. Want die had heel wat afgetroggeld van mensen. Of Matthäus dat heeft gedaan, weten we niet. Trouwens, in andere evangeliën... hoor je dat deze Matthäus Levi wordt genoemd. En Levi is zijn Joodse naam en Matthäus zijn Romeinse naam. Maar het gaat wel om dezelfde figuur. En die Matthäus die zoekt Jezus niet. Zacchaeus zocht Jezus wel. Althans, die wilde wel weten wie is Jezus nou die langskwam. En klom in die wilde vijgenboom. Maar Matthäus zat daar gewoon. En Jezus komt langs. En dan lezen we, vandaar verder gegaande, zag Jezus iemand bij het tolhuis zitten. God ziet Matthäus. God kent hem. En dat is zo mooi, hè? Dus dat je als mens door God gekend wordt. Voordat jij hem kent, kent hij jou. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. U kent mij door en door. En nou ziet Jezus, ziet dan die Matthäus En hij zegt heel eenvoudig tot hem: volg mij. Jezus roept dus deze man tot navolger, tot discipel van hem. Zoals hij ook even eerder, hebben we gelezen, die vissermannen tot navolger geroepen heeft. Volg mij, kom achter mij en ik zal je vissers van mensen maken. Dus waar het Jezus om gaat, en dat kunnen we er ook van leren, niet alleen dat we iets moeten leren van hem, maar dat we ook, je zou kunnen zeggen, dat leren kunnen we niet doen zonder hem. Je kan alleen maar in relatie met hem de dingen leren. In contact met hem de dingen leren. Hij wil je heel dicht bij zich hebben. Hij is de goede herder en die herder die wil niet zonder zijn schapen zijn. Hij is het hoofd, maar die wil niet zonder het lichaam zijn. Hij is degene dus die mensen roept in gemeenschap met hem. En zo leer je pas wat het betekent om barmhartig te zijn. Zo leer je pas wat het betekent om Jezus echt na te volgen. En dat betekent nogal wat. Niet alleen dat je ingaat op de roepstem van de Heer. Want Matthäus gaat erop in. Hè? Volg mij. En we lezen dan. En terstond volgde hij. Hij stond op. En volgde Jezus. Hij liet dus alles achter. Al die boeken waar hij alles heeft moeten noteren. Hè? Keurig netjes. Zoveel krijg ik van die en zoveel krijg ik van die. Had dus een geweldige boekhouding. Had hij bijgehouden. En hij kon dus schrijven. En hij werd geroepen om later het evangelie te mogen gaan schrijven. In plaats van centjes op te schrijven. En bezig te zijn met de overheid en met jezelf. Mocht hij bezig zijn met zijn talenten. Om in het koninkrijk van God de Heer Jezus te dienen. Dat betekent ook volgen. Hè? Volgen betekent ook dat God je helemaal wil hebben en inschakelen met de talenten en mogelijkheden die jij van God hebt gekregen. Maar wel op een geheiligde manier, een andere manier. Zodat je leven... Kijk, Matthäus had een zinloos leven. Het was een leeg leven eigenlijk. Waarom doe ik de dingen? Ja, ik ben mezelf misschien bezig om te onderhouden. En enzovoort, enzovoort. Maar heeft het ook zin wat ik doe? Dat kan je jezelf ook wel eens afvragen. Hè? Leef ik een zinvol leven? Of is mijn leven leeg? Zinloos, doelloos. Wat is mijn doel? En als de Heer Jezus roept Matthäus, en dan krijgt hij een zinvol leven. Want dan wordt hij als het ware een geur van Christus. God gaat hem gebruiken met de talenten die hij heeft. Mooi netjes opschrijven. Gaat hem gebruiken in zijn dienst om het evangelie te helpen verspreiden. Nou, we lezen daar nog steeds. Uit dat evangelie. Uit het evangelie naar Matthäus. Van die tollenaar die door Jezus opgezocht is, ingeschakeld is om het evangelie te helpen verbreiden. Om navolger te worden van God, van Christus. Zo ben jij ook een volgeling van Jezus, Matthäus? Ja, Matthäus was een volgeling en hij gehoorzaamde de Heer. En broeders en zusters, wat betekent navolging? Nou, je kan, en dat lezen we ook in de Bijbel, in Matthäus 8, zien we dat er iemand is die ongevraagd Jezus wil gaan navolgen. Matthäus 8, vers 18. Toen Jezus een schare rondom zich zag, beval hij te vertrekken naar de overkant. En er kwam een schriftgeleerde tot hem. Er kwam een schriftgeleerde tot hem. Iemand die al doorkneed was in de Tora. En zei: meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Hij ziet de Heer Jezus als een meester, een rabbi. Iemand die een rabbijn die je gaat volgen. En waar u ook heen gaat, ik wil met u mee. Nou, prachtig. Als God dat in je leven bewerkt, dat je de Heer Jezus gaat zien als degene van wie je iets kan leren. En zegt, nou, dan moet ik wel heel dicht bij u blijven. Want als ik niet bij u blijf, dan leer ik het niet. U bent degene van wie ik de dingen kan leren. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar wacht even. Dat de Heere God dat in je leven bewerkt heeft, dat je mij wil volgen, dat is prima. Want niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. Hè, dat is al een werk van God, als je bij de Heer Jezus hoort. Maar weet goed wat je doet. Want navolger van mij betekent de vossen hebben holen en de vogels des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Jezus had geen vaste woon- of verblijfplaats. Dus als jij mij wil navolgen, dan deel je dus in datgene waarin ik bezig ben. Dus dat betekent dus dat je niet zo vast moet zitten aan je geboorteplekje. Denk maar aan Abraham, die uit Ur der Chaldeeën geroepen werd om te gaan naar het beloofde land. Dus als je de Heer Jezus gaat volgen, betekent dat dat je een heleboel dingen, die is niet meer zo zeker. He, mensen zitten vaak zo vast aan hun plekje. Ik woon hier al zo lang. En de tentpinnen, zou je kunnen zeggen, zitten zo diep in de grond. En je bent zo diep in die grond geworteld. Als Jezus langskomt, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je een tijd van onzekerheid tegemoet gaat. Dat je je soms wel eens ontworteld voelt. Alle vaste dingen, die zijn niet meer zo vast. Jezus zegt, wees goed wat je doet. Hè? Wees goed bewust van het feit, als je mij wil volgen, dan betekent dat dat je maar één zekerheid overhoudt. Wat is jouw enige zekerheid? Wat is jouw enige troost? Beide in leven en in sterven. Dat je het eigendom bent van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Dat is jouw zekerheid. En dat pakt niemand je af. Maar een heleboel dingen worden onzeker. Want waar zal ik morgen zijn of overmorgen? Nou, dat geeft een bepaalde onzekerheid. Als je altijd uit je koffer moet leven, dan in plaats van, nou. En Jezus zegt van, weet je, dat kan de consequentie zijn. En zo kan je zien van, als je Jezus volgt, zijn er nog meer consequenties. Ergens anders zegt hij van, weet je wat nog een consequentie is mij na te volgen? Is dat je je kruis op je neemt en achter mij draagt. Dat betekent ook dat je een stukje lijden meemaakt, ter wille van de naam van Jezus. Want ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij niet serieus genomen, dat zullen ze u ook doen. Dus als je mij wil navolgen, betekent dat dat je als mens helemaal tot je recht komt. Dat je, maar het betekent ook wel dat er een stukje lijden met zich mee komt. En Jezus zegt ook, als je vader of moeder lief hebt boven mij, dan ben je mij niet waardig. Als je moet kiezen tussen mij en tussen dingen van je vader en moeder, wat kies je dan voor? En dat, als je dat dan leest, dan zegt hij van, Heere, laat mij eerst toe, sta mij eerst toe heen te gaan en mijn vader te begraven. En dan zegt de Heer Jezus, maar Jezus zei tot hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. Nou, dat vind ik nogal hard, als je dat zo leest. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Eigenlijk bedoelt de Heer Jezus van, weet je, die vader stond niet op het punt om te overlijden, maar vroeger was het zo dat mensen, laten we zeggen, een soort zekerheid waren voor de vader van de oude dag. Die zorgde wel voor vader of moeder. En het was een plicht om je vader, als het ware, naar het graf te brengen als de tijd daar was. En als Jezus jou roept, gaat dat voor. En eigenlijk zegt hij van, weet je, ik ben gekomen om het leven te brengen. En dat leven is niet alleen voor jou, natuurlijk ook voor je vader, enzovoort, enzovoort. Maar dat moet je eerst leren kennen. Om werkelijk, je zou kunnen zeggen, datgene te geven wat ook een ander nodig heeft. Volg mij, volg mij. Nou, broeders en zusters, en Jezus verdergaande zag Jezus, zag iemand bij het tolhuis zitten en hij zei tot hem, volg mij. En dan kom je op die tekst van die fariseeën en die schriftgeleerden, die vonden het maar niks dat Jezus dat deed. Want wat ging er gebeuren? Matthäus wilde een afscheidsmaaltijd houden in zijn huis. En hij nodigt Jezus erbij uit met zijn discipelen. En de vele tollenaars en zondaars lagen aan met Jezus. En dan zie je dat die kritiek komt van de fariseeën en schriftgeleerden. En dan zegt Jezus, nou dat moet je leren, barmhartigheid in plaats van. Maar je mag nog meer leren dat mij na te volgen betekent dat je in de weg van de goddelijke geneesheer mag staan. Want zij die ziek zijn, die hebben een geneesheer nodig. Als je gezond bent, heb je dat niet. Als je ziek bent, wel. Wat zegt Jezus eigenlijk? Van, weet je, we zijn allemaal ziek. Dat wil zeggen, we zijn allemaal niet geestelijk gezond. Niet geestesziek, maar geestelijk teren we nog steeds uit verkeerde bronnen die ons geestelijk ziek maken. En de Heer Jezus zegt, geestelijk ziek betekent dat je leeft in je zonde. Dat je de verkeerde weg op gaat. En natuurlijk is een beeldspraak, hè. Als je ziek bent, wat doe je dan? Dan heb je een arts nodig. En die arts die komt en die schrijft jouw dingen voor. Die is geroepen om jou te genezen. En Jezus zegt, ik ben nou gekomen om te genezen, om te helen, om leven te geven. Ik ben gekomen dat je overvloed mag hebben. Maar dat heb je niet uit jezelf. Zoals een geneesheer gaat naar een zieke. Zo ga ik naar tollenaars, zondaars, hoeren. En als jij bij mij hoort, ga je met me mee. En wat de wereld ook zegt. En wat mensen ook zeggen. Die misschien de wet kennen. Maar dat kennen ze niet. En broeders en zus, dat is dan het evangelie. Want al, dat gaan we straks vieren. Hè? En met kerst. Dat God naar deze wereld toegekomen is. Een zieke wereld, een wereld verloren in zonde en schuld. En dat die ene afgedaalde is in ons bestaan om mensen te zoeken en te redden en leven te geven. Dat is het evangelie. En als je dus Jezus navolgt, dan moet je dat altijd maar weer opnieuw leren. Heren, waar gaat het nu om? Ook in ons leven, in mijn leven. Waar gaat het om? Het gaat erom dat we staan in uw barmhartigheid. Dat we zelf ontdekken wat barmhartigheid is. En dat we die barmhartigheid ook uitstralen. Dat we in de spoor van Jezus ook oog hebben voor zondaars, tollenaars. En dat we ze niet direct afschrijven. En Jezus gaat daar, zit bij hen, niet om hen zondaars te laten, maar om hen te redden, om hen te bevrijden, om hen te genezen. Wat gebeurt er als Jezus zieken ontdekt? En dan krijg je altijd eerst van, uw zonden zijn u vergeven. U wordt eerst innerlijk geheeld en daarna gaat Jezus verder met de uiterlijk. Het thema is, ook jij een volgeling? Vraagteken, uitroepteken. Wat zal u zelf erachter zetten? Amen. Mij is gevraagd om ook in het gebed aandacht te geven aan de dankdag voor gewas en arbeid. Dat zou vorige week plaatsvinden, maar dat is niet gelukt. Dus vandaar dat we dat ook meenemen in ons gebed. Laten we samen danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat er zoveel is om voor te danken. Allereerst dat u onze Abba wil zijn en bent. U bent het. In en door de Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de grote geneesheer bent. En u bent gekomen om zondaren zalig te maken. Om verloren mensen te zoeken. Om thuis te brengen. Dat is uw opdracht. En dat hebt u ook volbracht. Heerlijk is dat, Heren, dat u zo ook in ons leven bent gekomen met uw barmhartigheid, met uw trouw, met uw genade, met uw liefde en dat u ons opgezocht hebt en dat u ook tegen ons gezegd hebt, volg mij. Heren, het is goed om, als u dat zegt, dat je ook, ja, je zou kunnen zeggen, even stilstaat. Wat betekent dat nou, het volgen van Jezus? Maar ja, Matthäus, wist hij dat allemaal? Petrus en Johannes, wist hij wat het betekende om u te volgen? Ik zal u beleiden, ik zal altijd bij u zijn, zei Petrus. En toen het erop aankwam, toen zei hij, ik ken de mens niet. Dat kan ook gebeuren in de navolging van de Heer, dat je jezelf leert kennen, wie je zelf bent. Want als uw geest aan het werk is en uw waarheid, dan ontdekken we ook dat we uit onszelf niets vermogen, maar dat we altijd maar weer mogen leren ontdekken. Barmhartigheid, ook voor mij. Het is ook voor mij geschreven. Ook ik mag uit hem leven. Heren, dank u wel dat u ons wijze lessen leert in de Bijbel. En daar zouden we uit onszelf niet opkomen. Want dat ontdekten we wellicht ook onder de prediking, dat je vaak de andere kant uitdenkt. Heren, maar wat u doet is zo bevrijdend. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Heren, daarom bidden we u ook voor anderen die u nog niet kennen. Geef ook, Heren, dat we daar oog voor hebben. Dat we iets van die barmhartigheid hebben, ook in ons leven, om ook de ander barmhartigheid te bewijzen, te laten zien. Dat is best moeilijk. Het gaat tegen jezelf in. En dat betekent ook je kruis op je nemen, een stukje kruisdrager zijn. Heren, wat is het soms ingewikkeld, aan de andere kant, wat is het makkelijk. Althans, als we gewoon maar luisteren naar wat u te zeggen hebt. Heren, dan danken we u dat u ons bij de hand neemt als gemeente ook. En dat u van ons alle navolgers van u wil maken. En dat we het ook mogen zijn en steeds meer daarin mogen groeien. Dat we de rust bij u mogen vinden in deze onrustige wereld, vol met allerlei zaken en dingen die je moet doen, van jezelf en van anderen. Help ons om die rustpunten te vinden, elke dag maar weer. En alleen te leren van u. Want u legt op ons leven een zachte juk en een lichte last. En u maakt het ons mogelijk door uw geest, om u werkelijk met een vreugdevol hart te volgen en te dienen. Heren, dan danken we u ook voor de stoffelijke dingen die u ons ook elke dag weer geeft. Dat we misschien wel een mooi huis hebben, een dak boven ons hoofd. Dat is ook niet altijd even vanzelfsprekend. En dan denken we aan de vluchtelingen. Heren, dank u wel dat u voor ons zorgt, eten, drinken, kleding, al die andere dingen die toch wel een belangrijk onderdeel van ons bestaan uitmaken, maar niet het belangrijkste. Want dank u wel dat u ons ook leert om in alles op u te vertrouwen en allereerst uw koninkrijk te zoeken, in het vertrouwen dat u ook voor de stoffelijke dingen zorg draagt. Dank u wel dat we ook als gemeente hier kunnen zijn, dat we in staat gesteld worden om hier elke zondag bij elkaar te kunnen komen. Dat ook de financiële middelen ervoor zijn. Dank u wel dat er mensen zijn die zich hebben willen inzetten voor deze gemeente. Met hun gaven en talenten. Heer, wat is het heerlijk als je door u ingeschakeld wordt met datgene wat je van u hebt gekregen, maar buiten u zo zinloos en doelloos lijkt. Maar door u komt het allemaal op zijn plek terecht. Heer, wilt u zo onze dank maar aannemen voor alle goede dingen, voor alle zegeningen. We bidden u, wilt u deze gemeente toch ook bewaren, dat we bewaren bij uw woord en bij het getuigenis van de Heer Jezus. Zegenen ieder die hier bijeen zijn. Wilt u helpen als de weg soms moeilijk is en moeilijk gaat? Wilt u helpen daar waar je je soms alleen voelt? Wees met hen die last hebben van allerlei lichamelijke kwalen en ongemakken. Ontferm u daar ook over. Heer, we leven in een wereld waarin zoveel nare dingen gebeuren. Denk maar weer aan Parijs en niet alleen daar, want wat daar gebeurde met zoveel slachtoffers, dat is al jaren in Irak en Syrië aan de gang, maar het komt nu dichtbij. We gaan het misschien meer beseffen wat het betekent, de oorlog en de macht van de islam en de duisternis. Heer, wilt u dat toch doorbreken en geven dat er een weg van ware vrede gevonden zal worden in het Midden-Oosten? Ook hier in Europa, niet door kracht nog door geweld, maar door mijn geest. Door uw woord. Door de vrede van de Messias. Heer, ontferm u ook over het volk Israël. Ook hen dragen we aan u op. Dat u wijsheid geeft om te reageren op een goede manier. Want zij staan elke dag in deze strijd tussen de machten die daar zijn. Heer, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Ga met ons mee deze week weer in. Bewaar ons voor ongelukken en verkeerde dingen. Geef dat we getuigen mogen zijn van uw barmhartigheid en liefde. Maar bovenal, Heer, wilt u, als we dat een beetje kwijtgeraakt zijn, de eerste liefde tot u en door u, wilt u dat vlammetje weer aandoen wakker. Dat we vol mogen zijn van de liefde. Want hoor jij ook, ben jij ook een volgeling? Ja, ik mag ook een volgeling zijn van die Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. Amen. Gemeente, we krijgen nu gelegenheid om onze gaven te geven. Daarna gaan we ons geloof beleiden, doen we staande. En ik verwoord dat met de woorden van het apostolicum. En we zingen daarna ons slotlied. En dat is een gezang 436. Ja, hey. Je hebt... 4, even kijken hoor, dat 436 was dat, als het goed is. Ja, ja, helemaal goed. Ja, nee, ja, dat is 436. Vers 1, 4 en 5. 436, 1, 4 en 5. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus over het rond der aarde. Van verleden, heden en toekomst beleiden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dank, broeder. Ging weer goed. Ja, hij werd er zomaar voor gezet. En vraagt toch altijd even weer bepaalde spanning en zo. Maar ja, prachtig. Bedankt. U ook bedankt dat u er was. En we gaan weer heen onder de zegen van de drie enige God. En zij zullen mijn naam op het volk leggen. En ik zal hen zegenen. De Heere zegen u. En Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen, dat wij niet bestaan. Jezus Christus, onze Amen, God, u naam ter eer.
Thank you.